8 oktober 84, eerste deel.
Goedenavond, vrienden. Ik mag vanavond als inleider fungeren. Ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen hebt. We hebben natuurlijk een gastspreker. We moeten rekening houden met enige omstandigheden. Daardoor krijgt u deze keer een Nederlandse gastspreker, althans een Zuid-Nederlandse gastspreker, overgegaan ongeveer 1850. Achtergrond, enige filosofie, Calvinistische opvoeding, protestant uit gewoonte. Zijn specifieke onderwerp heb ik helaas niet te pakken kunnen krijgen. De man maakt de indruk van een filosofische duizendpoot. Zijn denken loopt sterk uiteen van directe werkingen, invloeden en krachten, tot eigenlijk het onbegrijpelijke van het goddelijke en wat daarbij hoort. Het is niet aan mij om een dergelijke veelvuldigheid van commentaren hier kort samen te vatten. Ik ben dus, indien u dit althans mij wilt toestaan, eerder bereid om zelf het een en ander te vertellen. Een van de meest wonderlijke dingen die je als geest kunt beleven, is eigenlijk het vervloeien van werelden. Elke wereld heeft zijn eigen krachten, kent zijn eigen structuur, zijn eigen wetten. Maar er zijn ogenblikken dat die werelden door elkaar wazen, totdat je een ogenblik meent een dubbel beeld te zien. Wat zich daaruit kristalliseert is echter geheel anders dan elke wereld afzonderlijk. Ik kan u de beleving alleen enigszins en benaderend schetsen, dat is duidelijk. Maar stel u voor dat u bezig bent te luisteren naar iemand die spreekt en ondertussen kijkt naar een schilderstukje. En op een gegeven ogenblik schijnt de stem als het ware uit het schilderstuk te komen en het schilderstuk lijkt te fluctueren met de trillingen van het stemgeluid. Wat eruit ontstaat is echter een totaal ander beeld. Het is een soort kaleidoscopisch Mondriaan idee, waarin we dan plotseling eigenlijk geen klank meer horen en zelfs in feite geen kleur meer zien, maar alles ondergaan alsof in onszelf een voortdurende verandering aanwezig is. Deze verandering kristalliseert dan uit in een vast maar bewegend patroon. En dit patroon is dan als het ware de sleutel waarmee die twee werelden samengevoegd kunt begrijpen. Het schijnt voor sommigen nogal duister te zijn. Vergeeft u mij, ik weet geen betere omschrijving. In het beleven dat je op die manier doormaakt, zijn natuurlijk onbekende waarden. We zouden erover kunnen spreken als een god op de achtergrond. Je zou erover kunnen spreken als een onbekend landschap. Het is iets waarin je je bevindt. Waarbinnen je op grond van je eigen ritme je kunt oriënteren, maar waarbij geen vaste normen bestaan voor datgene wat buiten je is. En die beleving, die wordt dan een emotie in het begin van aarzeling, om niet te zeggen soms van achterdocht. Daaruit ontstaat langzaam maar zeker een gevoel van bevrijding, alsof je opeens in frisse lentelucht kunt ademhalen. En van daaruit stijgt het verder, het wordt een soort gonzen, dat er een bijkorf in de buurt staat. En dat gonzen zelf, dat ontlaat zich in een soort vreugde die alleen nog maar wit is. Het is een krankzinnig gebeuren natuurlijk, als je dat als mens moet aanhoren. Het geeft echter aan dat we niet gebonden zijn aan een enkele wereld. Tenzij we dat zelf willen. En ik denk dat dat een van de belangrijke punten is waarmee je als mens en ook als geest nog steeds weer geconfronteerd wordt. We zijn bang om datgene wat we ons hadden voorgesteld te verliezen. We zijn bang om uit onze wereld te treden en een nieuwe wereld te betreden. Maar die angst op zichzelf maakt het ons onmogelijk om deze vervloeiing van werelden door te maken. Om een sleutel te vinden waarmee we meerdere werelden afzonderlijk zouden kunnen beschouwen indien we zouden willen. Maar vooral de totale betekenis van al die werelden in onszelf beleven en deels doorgronden. Waarom zijn we eigenlijk zo bang voor verandering? Misschien meten wij onszelf een bepaald patroon van mogelijkheden aan. We zeggen dat kan ik, dat ben ik en dat kan ik niet en dat ben ik niet. Waar is dat maar zelden? We kunnen altijd meer dan we denken. We zijn altijd meer persoonlijkheden dan we onszelf kunnen voorstellen. En we hebben over het algemeen meer inzicht in de totaliteit dan we aan onszelf durven toegeven. We kunnen meer, maar we durven niet. Zoals je in een bepaald lichtend wereldje te midden van landschappen leeft en je redelijk gelukkig gevoelt en toch weet wanneer je één stap zou kunnen doen, dat je ineens 10.000 andere werelden binnen je bereik zou hebben. En die stap durf je niet te doen. Want je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Een beetje zonderling. Wanneer we bezig zijn te denken over hoge waarden, dan spreken we over God. Is God nou een man of is God nou een vrouw? De meeste mensen denken nog steeds dat God een man is. In feite wordt er duidelijk dat het alomvattend en niet het een of het ander kan zijn. Het moet meer zijn dan beide. God is een wezen dat ingrijpt. Is God wel een wezen dat ingrijpt? Als dat zo is, dan gebeurt het in ieder geval volgens maatstaven en op een wijze die wij niet kunnen volgen. Maar als er een God is, dan leeft hij in alle dingen. Moet hij dan nog ingrijpen? Dan kan zich alleen het ervaren van de delen misschien afsplitsen van zijn wezen en zijn werkelijkheid. Maar niet het gebeuren. Niet de werkelijke ontwikkeling. Juist wanneer we bang zijn voor al datgene wat er kan gebeuren. Bang zijn voor datgene wat er misschien achter de hoek dreigt. Dan trekken we ons terug van de werkelijkheid. Werkelijkheid is niet iets om bang voor te zijn. Oh, ik weet het, atoombommen en zo. Ja, ja. Goed. Als er bommen vallen, de hele wereld wordt vernietigd. Leeft u nog steeds? In een wat andere vorm, maar u leeft nog steeds. U hebt waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden, soms meer dan u op aarde ooit hebt gehad. Dus waarom zou u zich zorgen maken? Waarom zou je krampachtig bezig zijn om voortdurend alles te bestrijden? Zou het niet beter zijn om in jezelf de kernwaarde van alle dingen voortdurend te beleven? Maar ja, het is mijn praat, maar ik ben ook maar een inleider, nietwaar? Als ik dan toch zo bezig ben, dan vraag ik me af waarom we alles voortdurend gestalte en beeld en eigenschap moeten geven. Zouden we gelukkig kunnen zijn zonder vrienden, zonder vijanden? Er zijn mensen die zeggen, ja, als ik vrienden heb, heb ik geen vijanden meer nodig. Nou, bij sommige vrienden is dat waar. Maar het gaat er eigenlijk om dat je geen vrienden en geen vijanden nodig hebt. zolang er maar een begrip is van datgene wat je samenvoegt. Een vijand is een tegenstelling die je zelf oproept. Het is een gevaar dat je voor jezelf opbouwt. Strijd is niet het grondbeginsel van de kosmos. Tegenstelling wel. Maar strijd niet. Je hebt je eigen ik met zijn eigen kwaliteiten. Dat ik dient zich natuurlijk te handhaven in de vorm waarin het leeft, in de wereld waarin het verkeert, zo goed als het kan. Dat is de eigenschap die elk ik nu eenmaal meekrijgt en daar kun je je gewoon niet aan onttrekken. Maar wanneer de feiten er eenmaal zijn, moet je dan net doen of ze er niet zijn. Wanneer er situaties ontstaan waar je niet tegenaan kunt, moet je dan toch maar hopeloos verder blijven protesteren? Of moet je afvragen wie ben ik, wat ben ik? Hoe moet ik zijn, ongeacht al datgene wat om me heen is? Het klinkt een beetje egocentrisch wanneer je zegt, ja, het gaat om jezelf. Maar het hele leven is toch een deel van jezelf. Er is niets wat je ziet en wat je beleeft, wat niet gekleurd wordt door je eigen denken, door je eigen voorstellingen. Je kunt nog wel een stap verder gaan. Er is niets wat je ziet bij anderen, wat je niet in jezelf draagt, want anders zou je het niet herkennen. Als je dat gaat realiseren, dan ga je toch zoeken naar datgene wat je gemeen hebt met alle dingen, niet naar datgene wat je ervan scheidt. Dan ga je niet bestrijden wat volgens jou niet goed is, dan ga je leven met datgene wat volgens jou juist is. Het is maar een manier van denken natuurlijk. Ik zeg nogmaals, ik pretendeer hier niet de grote leraar uit te hangen. Nou, trouwens, iemand die een grote leraar probeert uit te hangen, is over het algemeen iemand die een uithangbord heeft als een kermisstand. Daarachter is niet veel, maar voor op de parade is het erg mooi. Dus, ja, dat heb ik geleerd van een vriend van mij die er kort geleden over heeft gesproken. Wanneer ik kijk naar de mens, naar de geest, dan vraag ik me toch af, zijn het niet onze angsten, onze behoefte aan iets van ons, aan een zekerheid, waardoor de werelden, die we als geest en als mens kennen, voortdurend van elkaar gescheiden blijven? Soms vraag ik me af of het niet mijn angst is om teloor te gaan, ten onder te gaan aan een hogere wereld, waardoor ik er niet kan betreden. Oh ja, ik geef toe, ik heb die angst. Het is een voorbehoud, het werpt me voortdurend terug aan de grens. Maar is die angst nu iets wat mij is ingelegd, zoals mij graag verkondigt, of is het eerder mijn onvermogen om mijzelf te aanvaarden zoals ik werkelijk ben? Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, ik kijk diep in mezelf en ik zie God. Ja, goed. Als je hem diep in jezelf ziet, ziet geen mensen verder. En dan heb je er ook geen last van dat er iemand kritiek op heeft. Maar als je nou zegt, in mij leeft een God, dan moet je die God rond je zien. Zonder die God kan er niet bestaan. Waarom leef je dan niet met die God zoals die buiten je en in je is? Waarom maak je van jezelf een wezen dat alleen moet staan, eventueel voor de spiegel van de werkelijkheid, tussen de zuilen van wijsheid en erkenning. En dan zeg je niet, ik ben toch deel van de hele structuur. Ik ben niet iets bijzonders. Ik ben deel van alles. En het enige bijzondere aan mij is dat ik me dat nog niet te binnen kan brengen. Dat ik eenvoudig niet kan aanvaarden dat ik deel ben van alle dingen. Dat ik voortdurend word geplaagd door mijn voorbouw, door mijn verwerping, door alles wat je maar denken kunt. Ik weet niet of het bij u zo is. Ik zou het niet vermeten om te zeggen dat het bij u zo is, maar u bent er eigenlijk ook voortdurend bezig met een strijd die eigenlijk geen strijd is. Maar je kunt deel hebben aan een gebeuren dat in zich onvermijdelijk is, natuurlijk. Maar wanneer je dat nou ziet als het meest belangrijke, maak je dan niet de fout dat je het geheel van het leven en jezelf verwerpt en daarmee de essentie van het zijnde. Om je bezig te houden met een paar verschijnselen, waarin je misschien denkt belangrijk te zijn, maar die ook zonder jou zich zouden voltrekken, wanneer ze behoren tot het totaal dat de werkelijkheid heeft. Het is zo gemakkelijk om langzaam weg te dromen in allerhand fantasie en filosofie. Maar je leeft met de werkelijkheid, je leeft met feiten. Alleen, die feiten zijn de uiterlijke vorm van iets wat je nog niet ziet. Is het niet veel meer zaak om met dat geheel te leven, die feiten dan maar te nemen zoals ze zijn, en te proberen te doorgronden wat erachter steekt? Dan kom je pas ergens waar je moet wezen. Ik zeg helemaal niet dat een mens niet moet bidden of wel moet bidden. Ik zeg niet dat je wel of niet tot een kerk moet behoren, dat je wel of niet een meester moet volgen. Ik zeg alleen wel één ding. Kijk, je bidden, die kerk, die meester en al wat je verder wilt, is toch alleen maar een uiterlijke vorm van iets. En als je, zoals u toch gezien uw aanwezigheid hier schijnt te willen doen, u bezig wilt houden met esoterie, dan moet u zich ook vragen wat zit erachter. Wat is datgene waardoor al die dingen bij elkaar blijven? Waardoor blijft die wereld van mij toch een enigszins samenhangend beeld, vraag je dat eens af. Ik denk dat je dan op een gegeven ogenblik datgene wat je alleen in jezelf vermoedde, buiten je vindt. Afgrondwerelden die je op duistere trips een keer hebt gevonden, bestaan ook buiten je. Hemelwerelden die je innerlijk een ogenblik hebt betreden, zijn een werkelijkheid die ook buiten je bestaat. Er is geen binnen en geen buiten. Er is één werkelijkheid en daar behoren alle dingen toe. In hoeverre ik daarin gelijk heb, weet ik nog niet. Daarom begin ik hier nederig te verklaren dat voor mij meer dan de helft van hetgeen ik heb gezegd nog theorie is. Het is niet zo gemakkelijk om het voor jezelf waar te maken. Aan de andere kant zeg ik, wanneer een deel hiervan voor mij werkelijk is geworden, dan geeft dat toch wel aan dat ook andere delen waar kunnen worden voor mij. Dat betekent in ieder geval dat ik op weg ben. Misschien is dat voor ons allemaal het meest belangrijke altijd weer. We kunnen zeggen, ik ben op weg. Zelfs wanneer we niet helemaal weten waarheen. Want wat er ook gebeurt, één ding is zeker. Wij zullen eens weten precies wat we zijn, waarom we zijn en waarvan we deel zijn. Maar tot die tijd moeten we dan maar de uitvoerders zijn van het onbekende. Moeten we spreken, zoals u hier spreekt. Moeten we werken, zoals u ongetwijfeld werkt en gewerkt hebt. Moeten we afwachten wat er gebeurt. Omdat dit een deel is van de weg. En misschien dat ik daarmee deze inleiding het beste kan besluiten. Filosofie of niet, we zijn op weg. Het einddoel kennen we nog niet precies. Maar één ding weten we wel. We zullen het einddoel bereiken. We zullen waarmaken dat we nu alleen vaag in onszelf gevoelen. En we zullen vanuit deze vaagheid komen tot de zekerheid. De zekerheid van een deel zijn van de totaliteit. En tot die tijd moeten we dan maar leven zoals we doen. Leven steeds weer op de grens van twee werelden. Leven op de grens van de droom en de feiten. En we zullen dan uit dit alles, dacht ik, voor onszelf de kracht en de zekerheid kunnen puren. Om voort te gaan. Zonder vijandschap. Zonder haat. Zonder angst. Maar met die ene zekerheid. Ik leef niet voor niets. Niets wat ik ben. Niets wat ik heb gedaan. Niets wat ik doen zal. Gaat ten einde, zoals ik zelf niet ten einde zal gaan, maar voor het bestaan, tot aan het einde van de tijden en misschien verder. Met deze gedachte wil ik mijn bijdrage afsluiten. Nog ongeveer 20 minuten kunt u verder gaan met de gast spreken. Wat mij betreft dank ik u voor uw aandacht. Wens ik u verder een zegenrijke bijeenkomst toe.